Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke dag telt, op deze woensdag 6 mei, gaan we het hebben over het Pinksternoveen en ook de openingsviering voor het Pinksternoveen. En we gaan stilstaan bij de zalige Charles Dekkers. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Muziek tot de Heilige Geest. En we starten met het lied Heilige Geest van Reijer.
De geest van onze God, de adem van de Allerhoogste. U bent aanwezig onder ons, u bent hier. U bent de liefde in persoon, de stem van waarheid en genade. Het licht dat in ons woont, en u bent hier. Heilige Geest, vul mijn hart opnieuw. Levende God, ik verlang naar u. Heilige Geest, doe uw wil in mij. Vul mijn hart opnieuw, vul mijn hart opnieuw. U openbaart de wil van God. U spreekt en opent onze ogen. U maakt ons sterker in geloof. U geeft kracht. U geeft ons uw bewogenheid. U geeft ons liefde voor de ander. U helpt ons zout en licht te zijn voor de wereld.
Beste luisteraars, we hebben het gezegd bij het begin van onze uitzending Elke dag telt dat we het vandaag gaan hebben over de start van het Pinksternoveen en natuurlijk over de noveen zelf. En daarom hebben we vandaag Lies Vos aan de lijn. Welkom in de uitzending, Lies.
Ja, dank u. Dag Marian.
Ja, misschien kan je je eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars.
Ja, zeker. Dus mijn naam is Lies Vos. Ik ben getrouwd met Dirk en ik heb 3 kinderen. En samen, dus een beetje in het kader van dit interview, samen met Sylvie de Meij ben ik ook herder van een charismatische gebedsgroep in Gent. Die noemt Cara Nova O Maria. We bestaan dit jaar 51 jaar. En sinds januari ben ik ook de eindverantwoordelijke van de KCV.
En kan je wat vertellen over de KCV? Want voor sommige luisteraars klinkt dat misschien nog niet bekend in de oren.
Ja, zeker. Dus KCV staat voor Katholieke Charismatische Vernieuwing. En het woord spreekt al een beetje voor zich. Hè. Dat betekent we zijn charismatisch. Hè. Dat wil zeggen dat er een grote nadruk ligt op de Heilige Geest. Hè. En ik ga heel kort de geschiedenis schetsen daarvan. Dus in 1967 heeft een groep katholieke studenten eigenlijk een soort Pinksterervaring gehad tijdens een retraite. En dat is de start geworden van de charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. En ik vind het wel mooi, dus paus Franciscus zei enkele jaren geleden, of herhaalde woorden, hè, dat we eigenlijk een stroom van genade zijn voor de kerk, in de kerk ook. Hè. We staan niet buiten de kerk, we zijn in de kerk. Juist omdat de Heilige Geest zelf de dichter is, hè, zouden we kunnen zeggen. Hè. En KCV is eigenlijk de structuur van de katholieke charismatische gebedsgroepen. Hè, want daarnaast heb je ook gemeenschappen, maar wij zijn dus eigenlijk de gebedsgroepen die over heel Vlaanderen verspreid zijn, over heel België trouwens. Ja,
ja, en elk jaar, want voor de attente luisteraars weten dat wij dat elk jaar rond deze periode doen, enkele weken voor Pinksteren, ja, hebben we het telkens weer over het Pinksternoveen. Wat is het Pinksternoveen?
Ja, dus een noveen, dat ken je, hè, dat betekent dat we 9 dagen bidden. Hè. En de Pinksternoveen is dus niet uitgevonden door de charismatische vernieuwing. Het is eigenlijk ontstaan op vraag van Jezus zelf. Hè. Dus dat kan je lezen in de Handelingen, hoofdstuk 1 en 2. En daar zegt Jezus vlak voor zijn hemelvaart aan de apostelen, hij zegt, ga terug naar Jeruzalem en blijf daar wachten op de belofte van de Vader. En dan zegt hij ook wat die belofte is. Namelijk, dat zijn zo'n beetje mysterieuze woorden. Hè? Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. Hè? En ik denk zo dat de apostelen ook niet direct wisten wat dat dan zou inhouden. Hè? Ze wisten ook niet hoe lang ze moesten blijven wachten. Hè? Maar er staat wel, dus ze waren gehoorzaam aan wat dat Jezus vroeg. Hè, en er staat dat ze, samen met moeder Maria trouwens, hè, tijdens het wachten baden. Hè, vurig en eensgezind staat er. Hè, dus biddend wachten. En dan, 9 dagen later, worden ze plots vervuld met die belofte van de Vader. Hè, worden ze gedoopt in de Heilige Geest. Hè. Het is eigenlijk een vuurdoop, zouden we kunnen zeggen. Hè, dat lezen we met die vurige tongen op Pinksteren. Hè. En dus in feite, ik weet niet of je dat wist, maar in feite is de Pinksternoveen is de oernoveen. Hè. Het is de allereerste noveen die ooit gebeden is. Hè. En voor mij zegt dat die passage in de Handelingen, dat Jezus zelf eigenlijk zegt dat we niet zonder de Heilige Geest kunnen. Hè. Dus de apostelen waren 3 jaar lang opgeleid door Jezus zelf, hè, denk de beste leraar ooit. En toch zijn ze blijkbaar nog niet klaar voor hun taak. Hè. Ze moeten wachten op die Heilige Geest. Hè. En ik denk dat dat ons leert dat we de Heilige Geest nodig hebben. Hè. Als ook de apostelen de Heilige Geest nodig hadden, hè, dan wij zeker. Hè. En dus dat is de reden waarom dat we ieder jaar opnieuw, 9 dagen voor Pinksteren, starten met de Pinksternoveen. Hè. Want ik weet niet hoe dat jij het ziet, maar ik denk dat we in onze kerk de Heilige Geest meer dan ooit nodig hebben. Hè. Hij is de inspirator die nieuw leven brengt.
Ja, absoluut. En Lies, als er nu mensen geïnteresseerd zijn, kan je misschien kort uitleggen hoe ziet dat Pinksternoveen eruit? Moeten de mensen 9 dagen op een bepaalde plaats komen om mee te doen aan het noveengebed? Of hoe verloopt dat?
Ja. Er is eigenlijk een startviering, een openingsviering noemen wij dat. Dus dat is op de eerste dag van de noveen. En dat is dus altijd de dag na Hemelvaart. Dat is altijd op een vrijdag. Hè. En dit jaar is het vrijdag 15 mei. En dus de viering die gaat door om 19:30. En dat is in dezelfde kerk waar ook onze gebedsgroep Caranova doorgaat. Namelijk de Christus Koninkerk in Gent aan het Rerum Novarumplein. Hè. En het is een hele mooie feestelijke viering die elk jaar ook muzikaal heel mooi wordt begeleid. Dit jaar is het weer de familie van Hegen. Dat is een familie met een heel orkestje. Maar ook samen met de broeders en de zusters van de Abdijmoeder van Vrede. Hè. En daarnaast zijn we nog altijd op zoek naar mensen die graag meezingen in het gelegenheidskoortje. En het koortje zal dus op de dag zelf repeteren in dezelfde kerk om 18:00. Hè. Dus voilà, dat is dus de startviering. Daarnaast zal er in het Gentse zelf, dus elke dag van de noveen op een andere plaats, de gelegenheid zijn om de noveen te bidden. Hè. En voor mensen die graag de noveen thuis bidden, want als je dus van ver komt, begrijp ik dat dat niet haalbaar is om iedere dag op een andere plaats mee te bidden in Gent. Maar je kunt dus ook de noveen thuis meebidden. Voor de mensen die komen naar de viering, die zullen een boekje ontvangen. En voor de mensen die van thuis bidden, zal het digitale boekje beschikbaar zijn via de website van Radio Maria. Hè. En het is misschien ook nog interessant, Marianne, om te vermelden dat jullie ook, denk ik, de viering zullen uitzenden via de radio. Live, denk ik.
Absoluut.
Dat klopt, hè?
Ja, inderdaad. Dus die vrijdag, nu moet ik even kijken naar de datum. Dat is vrijdag 15 mei, wordt dat live uitgezonden.
Ja, inderdaad. Ja. En ik ga jullie ook een flyer bezorgen met de informatie rond de startviering. En ik zal ook dus de noveen zelf bezorgen en die kunnen jullie dan op de website zetten. En daarnaast kan ook nog informatie teruggevonden worden op de website van KCV, dus van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, of ook op de website van Caranova, van de gebedsgroep.
En voor jullie, beste luisteraars, alle links naar de nodige informatie zetten we zeker op onze website na deze uitzending radiomaria.be. Bij het programma Elke Dag Telt. Lies, ik ga nog afsluiten met een laatste vraag. Er bestaan in de kerk enorm veel liederen tot de Heilige Geest. Is er misschien één lied waarvan je zegt dat is nu eens een van mijn favoriete lofprijzingsliederen, gebedsliederen tot de Heilige Geest of om de Heilige Geest te aanroepen?
Ja, zeker. Een lied dat we vaak zingen in de gebedsgroep is het lied Heilige Geest daal op ons neer van The Fruit. Dat is al een beetje oud. En een ander lied dat ik heel mooi vind ook is Kom Schepper Geest. Dat zal nog veel ouder zijn dan het vorige liedje. Dus dat zijn twee van mijn favoriete liedjes. En je mag zelf kiezen welk dat je zult laten luisteren.
En wel, we gaan naar één van die twee liederen. Ik ga het hier opzoeken. Laten horen aan jullie, beste luisteraars. En voor meer informatie over de openingsviering van de Pinksternoveen, dat is dus, ik herhaal het nog even, Christus Koninkerk in Gent. Dat is vrijdag 15 mei om 19:30. En dan begint de Pinksternoveen. Lies, dank je wel voor alle informatie.
Heel graag gedaan.
Heilige Geest, vervul ons. Heilige Geest, daal op ons neer. Heilige Geest, vervul ons. Thank you.
En vandaag in deze uitzending, beste luisteraars, gaan we ook nog lezen uit het boek Brieven aan beroemde mensen. Een boek dat beschouwd wordt als het geestelijk testament van de lachende paus, die in zijn 33 dagen durend pontificaat niet de tijd heeft gehad iets anders op schrift te zetten. De brieven aan beroemde mensen schreef hij in zijn tijd als patriarch van Venetië voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. En de volgende brief die we vandaag lezen is gericht aan de Pickwick Club.
Aan de vier van de Pickwick Club. Pickwick, Snodgrass, Tupman en Winkle zijn de bizarre helden van de Pickwick Club. Een zeer bekend werk van de humoristische Engelse schrijver Charles Dickens, die leefde van 1812 tot 1870. De fameuze vergissing van die clubleden gebruikt kardinaal Luciani als uitgangspunt voor een betoog tegen mensen die, min of meer te goeder trouw, de kerk aanvallen, zich baserend op vooroordelen. Vergissingen en de schaal van Moos. Beste heren, u bent me altijd erg sympathiek geweest. U, voorzitter Pickwick, ridderlijk als een Don Quixote, met altijd aan uw zij die vrolijke trouwe jongen Sam Weller, vol speelse invallen en wijs als een Sancho Panza. en dan u, Snodgrass, Tupman en Winkle, met uw vermakelijke dwaasheden. Allemaal heb ik u sympathiek gevonden. Als ik Dickens las, danste u over de bladzijden en deden me glimlachen. Ik kan zelfs begrijpen dat ooit een van uw lezers, die op sterven lag, aan God gevraagd heeft nog 10 dagen te mogen leven om nog de volgende aflevering te kunnen lezen van het vervolgverhaal dat u onsterfelijk heeft gemaakt. Zo zie ik u weer, voorzitter Pickwick, terwijl u daar op uw knieën zich voor een verweerde steen uit de grond stekend bij de deur van een huis. Lieve hemel, roept u uit, en u veegt de steen af met uw zakdoek. Op de buitenkant van die steen bemerkt u enkele letters, en onmiddellijk hebt u het zekere gevoel dat het hier gaat om een heel oude archeologische vondst. Voor 10 shillings koopt u van de eigenaar van het huis die steen en brengt hem als een reliquie naar de herberg en laat hem uw vrienden zien. De steen wordt op tafel gelegd en allen verslinden hem als het ware met ogen die glanzen van vreugde. De steen wordt eerbiedig naar het clubhuis gedragen. Er wordt een algemene vergadering belegd en verschillende deskundigen openen hun mond en geven vernuchtige en subtiele hypothesen, ten beste over de inscriptie. Uzelf, voorzitter, schrijft met de eruditie die u kenmerkt een boekje met 27 mogelijke interpretaties van het inschrift. Uw inspanning wordt terecht beloond. 16 wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland benoemen u tot erelid, als erkenning van uw ontdekking. Maar dan? Dan komt er een jaloerse tegenstander naar voren in de persoon van het clublid Blotton. Hij stelt een onderzoek ter plaatse in. Hij ondervraagt de man die u de steen verkocht heeft en brengt aan de club verslag uit. Ja, de steen is zeer oud, maar de inscriptie is zeer recent aangebracht door de man die u de steen verkocht heeft. Die verklaart dat hij niets anders heeft willen schrijven dan firma Bill Stump, zoals iedereen kan lezen. De reactie van de club volgt onmiddellijk. Blotton wordt uit de club gegooid als een lasterend en verwaand mens. Namens allen krijgt Pickwick een gouden bril aangeboden, ten teken van instemming en hoogachting. En van de zijde van de 16 verenigingen komt er een motie van afkeuring tegen het gedrag van Blotton. Maar nu we onder ons zijn, beste voorzitter, nu mogen we het wel zeggen. Er was geen sprake van een archeologisch voorwerp, maar van een doodgewone, banale kei. U was er levensgroot ingevlogen en te goeder trouw had u uw 3 vrienden, alle leden van de Pickwick Club en de 16 verenigingen er mede doen invliegen. Zoiets kan gebeuren. En juist omdat het gebeurt en omdat het zo weinig mogelijk gebeurde, heeft Sint Thomas, de kerkleraar, een boekje geschreven over vergissingen. Dat heet De Fallacies. Staat u me toe er enkele punten van met u te bespreken, goed? Uw vergissing was er een van het soort dat Thomas een paralogisme noemt. Ofwel een foutieve redenering, maar te goeder trouw geformuleerd. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Ik hoor dikwijls de paralogismen van mensen die te goeder trouw de kerk bestrijden. Enerzijds doet me dit pijn, vanwege mijn liefde voor de waarheid. De kerk is in waarheid helemaal anders dan zij denken. Anderzijds troost het me enigszins. Ik zie dat die mensen dikwijls gekant zijn niet tegen de kerk, maar tegen de voorstelling die zij zich maken van de kerk. Gewoonlijk komen die vergissingen of paralogismen voort uit vooroordelen die in de lucht zitten en die rondgestrooid worden door de propaganda met pakkende slogans. Zoals Kerk der Armen, Schatten van het Vaticaan, Kerk, Bondgenoot van de Macht. Dit zijn ideeën die vele mensen tot vijanden van de kerk maken, terwijl ze haar vroeger beminden en hoogachten. Vraag je die mensen wat ze bedoelen met de kerk der armen, dan weten ze dat dikwijls niet te zeggen. Als ze horen dat die fameuze schatten geen handelswaarde hebben, dat een groot jaarlijks inkomen voor de Heilige Stoel noodzakelijk is om te voorzien in vele noden, ook en vooral in die van arme mensen, dan geven die mensen gedeeltelijk toe en stemmen ermee in. Maar niettemin, de propaganda gaat door. De vooroordelen blijven bestaan. De vergissingen houden niet op. Gelukkig zal God eenmaal die mensen oordelen nadat hij hun hoofd gewogen heeft. En hij zal ze, hoop ik, redden. Ondanks de verwrongen ideeën die tegen hun wil in die hoofden zijn terechtgekomen. Maar, beste Pickwick, niet alle lui die verkeerd redeneren, handelen te goeder trouw zoals u dat deed. Er zijn er die opzettelijk willen bedriegen met hun woorden. Dan hebben we niet meer te doen met een paralogisme, maar met een sofisme. Dan komen er lelijke menselijke hartstochten in het spel. Welke? In de eerste plaats noem ik de geest van tegenspraak. Het kenmerk van iemand die men een Jantje Contrarie noemt. Jij zegt iets, hij voelt de behoefte om het te ontkennen. Jij ontkent iets, hij voelt de neiging het te bevestigen. Als je met hem praat, denkt hij er alleen aan hoe hij je zal tegenspreken, weerleggen en hoe hij gelijk kan krijgen. Op een smalle brug over een riviertje was een muilezel stil blijven staan en hij had zijn hoeven stevig vastgeplant. Men probeerde hem vooruit te trekken aan de halster. Men sloeg hem met een stok stevig op zijn ribbenkast. Maar ze konden hem geen stap vooruit krijgen. Ik weet het, zei iemand die een waardig lid van de Pickwick Club had kunnen zijn. Hij ging naar de muilezel, pakte die staart vast en trok er eens flink aan. Voelend dat men hem achteruit wilde hebben, schoot het beest als een pijl vooruit en spoedig was de brug weer vrij voor de ongeduldig wachtende mensen. Zo zijn wij ook soms, beste voorzitter. We doen juist wat de anderen zouden willen dat we niet doen. We doen juist niet wat de anderen van ons verlangen. Maar dan zijn we niet objectief en eerlijk in denken en doen. Hebt u ooit gehoord van Moos, meneer de voorzitter? Hij was een geleerde, geboren in 1839, 2 jaren na de publicatie van de verslagen van uw club. Hij is de auteur van de schaal van Moos, die in 10 stijgende graden de hardheid van mineralen aangeeft. Vanaf talk en gips stijgt die hardheid geleidelijk tot die van diamant. Wel nu, u zou Moos eens moeten vertellen dat sommige hoofden harder zijn dan diamant. Ze blijven halsstarrig op hun standpunt staan, alle tegenargumenten ten spijt. Het spreekwoord zegt, geef een koppigaard een spijker en hij zal hem met zijn kop in de muur hameren. In sommige hoofden is een hyperkritische mentaliteit gevaren. Mensen die een haartje in een ei vinden, die ieders huid navlooien, die het met niemand en niets eens kunnen zijn. Anderen zijn weer dogmatici. Als ze een tijdschrift gelezen, een reis gemaakt of iets meegemaakt hebben, dan menen ze dat ze iedereen de les kunnen lezen. Ze plaatsen hun neus in het middelpunt van het heelal. Iemand heeft van hen gezegd: de raad der stad help ik op pad. En die van het land houd ik in stand. Gods heerlijkheid heb ik bereid. Het is duidelijk, zulke koppige, hyperkritische en dogmatische mensen zijn gemakkelijk geneigd zich te bedienen van sofismen. Omgekeerd zijn mensen die niet zozeer weglopen met zichzelf, geneigd te luisteren naar anderen en de waarheid te horen. Zo'n mentaliteit had onze Florentijnse etnoloog Macchi. Een tijdgenoot van u, voorzitter. Hij had zeer veel gereisd en hij placht te zeggen: Parijs, ja, dat heb ik gezien. Dat is net Florence, maar groter. Als je in Parijs het ene Florence gehad hebt, kom je aan een ander Florence. En dan weer een ander. Vele malen Florence maken één Parijs. Massawa? Ja, dat heb ik ook gezien. Dat is net als Florence, maar kleiner. Zonder monumenten, zonder de Viali dei Colli en zonder de Nuovo Giornale. Zoals u ziet, het is beter bescheiden te zijn, want hoe minder hoogmoedig men is, des te beter hoedt men zich voor onoprechtheden en vergissingen. Behalve de persoonlijke hoogmoed kan ook de collectieve hoogmoed sofismen voortbrengen. Neem bijvoorbeeld de partij, de klasse, het vaderland. Men loopt gevaar een bepaalde opvatting te aanvaarden. Niet omdat men die als juist herkend heeft, maar omdat zij algemeen gehuldigd wordt, in de groep of in de partij. De dwalingen van racisme, nationalisme, dorpschauvinisme en imperialisme, die door miljoenen worden aangehangen. Ze komen allen daarvan. Daar vandaan komen ook de sofismen van het opportunisme. Uit luiheid, uit egoïsme, let men niet op waar de anderen heen gaan. Het zijn mensen die lijken op veertjes in de wind, of stukken hout die worden meegesleurd in een stroom. Zo is het ook bij u gegaan, meneer de voorzitter, in die beroemde verkiezingscomité's waar de blauwe en de gele kandidaten en kiezers van Lui Lekkerland tegenover elkaar stonden. Toen u uit het rijtuig stapte, samen met uw vrienden, werd u omringd door een opgewonden groep blauwen, die van u eisten dat u voor hun kandidaat Slunky zou zijn. Ik citeer uit de verslagen van de club. Hoera voor Slunky, schreeuwden de blauwen. Hoera voor Slunky, zei heer Pickwick hen na, terwijl hij zijn hoed afnam. Weg met Fiskin, schreeuwde de blauwen. Weg met hem, herhaalde meneer Pickwick. Hoera, kwam er een gebrul als van een hele menagerie wanneer de olifant met zijn slurf de klok luidt voor etenstijd. Wie is Slunky? Fluisterde Tubman toen. Weet ik niet, antwoordde Pickwick op dezelfde toon. Maar houd je mond maar. Moei je er niet mee. In bepaalde omstandigheden kun je beter doen wat zo'n groep mensen doet. Maar als er eens twee groepen zijn, opperde Snodgrass. Dan schreeuw je met de grootste groep mee, antwoordde Pickwick. Wel, voorzitter, daar hebt u me eventjes wat gezegd. Als je schreeuwt met de hardste schreeuwers, kunnen alle mogelijke verkeerde dingen gebeuren. En het is niet gemakkelijk de dingen dan weer in orde te brengen. U weet het, een gek kan gemakkelijk een kostbare armband in de put gooien. Maar 20 verstandigen zijn wellicht niet voldoende om hem er weer uit te halen. U weet het, en God geve dat iedereen daarvan overtuigd is en dat niemand ooit die gek speelt. Mei 1972.
Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, belebe uns, wir ersehnen.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, voordat we deze uitzending afsluiten, wil ik het graag hebben over de zalige Charles Dekkers. Charles Dekkers, zijn gedachtenis vieren we op 8 mei. Charlie, zoals zijn confraters hem liefkozend noemden, kwam uit een groot gezin van 9 kinderen en was de derde in rij. Hij werd geboren op 26 december 1924 in Antwerpen. Al op erg jonge leeftijd weerklonk zijn missionarisch roeping. Reeds op 6-jarige leeftijd vroeg hij zijn moeder, terwijl ze hem in bad stak, op welke leeftijd hij Chinees mocht gaan studeren. Tot zijn verbaasde moeder antwoordde hij dat hij die vraag stelde om later naar dat verre land te kunnen reizen, de arme Chinezen te redden en missionaris te worden. Hij ging naar het Onze Lieve Vrouwencollege van de Jesuiten, waar hij Latijn en Grieks studeerde. En hij was net 15 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En we hebben jammer genoeg niet veel tijd, maar we willen graag nog wat vertellen over de zalige pater Charles Dekkers. Nadat hij zijn studies aan het college beëindigd had, sloot hij zich aan bij de Witte Paters. Hij ging naar het seminarie in Boeghout, waar hij filosofie en godsdienst studeerde. Hij trad in op 21 juli 1949. En enkele maanden later, op 8 april 1950, werd hij tot priester gewijd en droeg hij zijn eerste mis op in Zandhoven. Hij wou naar Zwart-Afrika trekken, maar de Witte Paters besloten hem naar de Maghreb te sturen en dan vooral naar Algerije. Hij ging eerst naar Tunis, waar hij Arabisch moest leren en de islam bestuderen. En al snel maakte hij kennis met het Arabisch dialect. Zijn vermogen om zich snel te integreren stelde hem in staat om overal snel vrienden te maken. En niet veel later was hij helemaal gewonnen voor Algerije, dat zonovergoten mediterraans land dat hij tot het einde van zijn leven in zijn hart zal dragen. Bij het begin van zijn missie in Algerije leefde pater Charles Dekkers in gemeenschap in het huis van de Witte Paters in de kasba van Algier, om er Arabisch te studeren. En er gebeurde nog heel veel, beste luisteraars, in het leven van pater Charles. Hij ging onder andere enkele jaren, 5 jaren in Jemen als missionaris, ook een hele moeilijke tijd voor hem. Maar hij kwam dan terug in Algier in 1987. En op een dag, beste luisteraars, pater Charles had net zijn 70ste verjaardag gevierd. Hij werd geboren op 26 december en hij overwoog de volgende dag een bezoek te brengen aan zijn oude vriend, pater Jean Chevillard, in Tizi Ouzou. Een langdurende vriendschap verbond hen. Die ochtend van 27 december 1994 nam hij de weg naar de oude Kabylische stad. Hij kwam aan, parkeerde zijn auto op de binnenplaats van het huis van de Witte Paters. En zodra hij uit de auto stapte, werd hij neergeschoten door een salvo van Kalashnikovs, afkomstig van een islamitisch commando, dat de dood van hun landgenoten wilde wreken in de mislukte vliegtuigkaping van Alger-Parijs. Pater Charles Dekkers werd in koele bloede geëxecuteerd, de deur van zijn voertuig nog open. En op deze koude winterdag werd hij samen met drie anderen vermoord, paters Jean Chevillard, Alain Dieulongard en Christian Chessel. En het nieuws van deze misdaad verspreidde zich snel door de ganse regio van Kabylie. Door bergen, valleien, rivieren en in de meest afgelegen dorpen van Kabylie weerklonk deze jammerkreet. De witte paters zijn vermoord. Een immens verdriet overviel meteen de harten van duizenden Kabyliërs, diep geraakt door de tragische verdwijning van deze mannen van God, mannen van goedheid. En op de dag van de begrafenis begeleidden tientallen en zelfs honderden mannen, vrouwen, jong en oud, uit de stad en onze bergen, de witte paters naar hun laatste rustplaats. En de mensen bleven maar herhalen: deze mannen waren boodschappers van God, in wie we al ons vertrouwen stelden. En pater Dekkers, beste luisteraars, die we gedenken op 8 mei, ligt op de christelijke begraafplaats van Tizi Ouzou, de stad waar hij zo van hield. De stad waar hij het beste van zichzelf gaf als man van geloof, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, broederlijke solidariteit en vooral om de liefde van God te verspreiden. Hij zal ongetwijfeld de mens blijven van alle devoties tot het einde van zijn leven. Hij werd samen met zijn drie vermoorde medebroeders zalig verklaard op 8 december 2018 in de basiliek van Santa Cruz in Oran.
Laat ons nooit aan. en zien naar u uit. U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. U zult altijd bij ons zijn.
Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de Wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het nog even hebben over de Mariathon. Zoals u weet proberen we daar in elke uitzending van Elke Dag Telt aandacht aan te besteden, maar ook in verschillende uitzendingen van De Rots in de Branding, een uitzending dat u kan beluisteren elke donderdag om 10:30. En in de uitzending van deze week, beste luisteraars, luisteren we naar meneer Joseph Nassar, verantwoordelijke van de Wereldfamilie van Radio Maria voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. Hij zal ons vertellen over de stand van zaken in de Filipijnen, Pakistan, Sri Lanka en India. En we stellen vast in dit gesprek dat het niet altijd zo vlot verloopt, maar wel dat het met veel geduld toch vooruit gaat. En in die uitzendingen, beste luisteraars van De Rots in de Branding, staan we dus stil bij verschillende projecten die u in het verleden reeds hebt gesteund. En we vinden het zeer belangrijk dat u weet wat er met uw steun concreet al is kunnen gedaan worden en hoe ver deze projecten reeds staan. Dus, beste luisteraars, nu donderdag 7 mei om 10:30 een eerste Mariathon special in het programma De Rots in de Branding.
En ik in Amsterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. Ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg, iedereen weer op zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Want we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. Schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Woon je in Maastricht en ik in Rotterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. En ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg, iedereen weer op zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk, yeah, 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 yeah. Want we hebben dezelfde vader, dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. U schenkt ons aan.
Heilige Vader, u bent het die ons bindt. O, u schenkt ons aan elkander, dat is wat samen kerk begint. Zijn met velen, je bent echt niet alleen. En er zijn zoveel mensen die jou nooit vergeten. In Gods liefde zijn we samen één.
En zo is het, beste luisteraars van Radio Maria, al zeker tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we met een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier een kaartje. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 8. Draag aarde, ontzag voor de Heer, ducht hem, al gij bewoners der wereld. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.